Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Onbeperkt leren en ontwikkelen. Lifelong learning en diepgaande managementontwikkeling is alleen weggelegd voor grote bedrijven. Voor het MKB lijkt investeren in de ontwikkeling van medewerkers een financieel risico. Ze hebben minder geld en minder tijd. Maar het belang van de ontwikkeling van medewerkers is wel net zo groot. Misschien zelfs nog wel groter. Voor meer aandacht en meer werkplezier, maar zeker voor betere prestaties. Hoe is het gesteld met de ontwikkeling van de grootste werkgever van Nederland, namelijk het MKB? Welke positie is er voor leren binnen het MKB? Hoe kunnen we dat beter regelen? En kan dit op een nog veel grotere schaal geregeld worden? Te gast is Jacco Vonhoff, ja, de man die je moet hebben als we het over het MKB gaan hebben, want hij is namelijk de voorzitter van MKB Nederland en zelf ook nog ondernemer stiekem. En Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy, is natuurlijk weer aanwezig, want we praten over een leven lang leren. Fijn dat jullie er zijn, Jacco en Tom. Eerst maar even beginnen, Jacco, om een beetje een beeld te krijgen van hoe het staat met het MKB. We hebben corona, nou, gehad durf ik eigenlijk niet te zeggen, want we hebben het nog steeds. Oorlog in Oekraïne, schaarste van grondstoffen, krappe arbeidsmarkt, snelle technologische ontwikkeling en dan vergeet ik vast nog heel veel dingen. Kan je mij nou een schets geven van de vraagstukken die spelen binnen het MKB, waar ondernemers mee worstelen?
Ja, als ik jou een opsomming zo hoor, dan denk ik, waar moet ik nou beginnen? Of kan ik er niet beter mee ophouden? Nee hoor. Kijk, op de korte termijn hebben we natuurlijk een aantal stevige uitdagingen. Ook wel een paar ontwikkelingen achter de rug, waar veel MKB'ers veel last van hebben gehad. Maar als je dan vervolgens even boven de materie gaat hangen, dan zou je moeten vaststellen dat het eigenlijk best goed is gegaan, hè, met het MKB. Als het gaat om die crisis en hoe we eruit zijn gekomen.
Weinig faillissementen. Extreem weinig.
Ja, dat zijn nogmaals. Hè, want dit is het macrobeeld. De economie is lekker gegroeid. De werkeloosheid is gelukkig niet historisch hoog geworden. Zoals we vreesden aan het begin van de crisis. Sterker nog, is historisch laag. Dat zijn allemaal indicatoren waardoor je kunt denken. Nou, oké, die economie doet het best goed. Maar micro, in bepaalde sectoren, bij bepaalde bedrijven, is het niet goed. En dat moet ik natuurlijk ook altijd blijven vertellen. Omdat als je alleen maar naar dat macrobeeld kijkt, denk je, nou ja, waar klagen ze over? Hè? Want dat hoor ik nog wel eens. Veel ondernemers hebben grote schulden opgebouwd in de coronacrisis. Zijn veel vermogen kwijtgeraakt. En hebben moeite om een goed verdienmodel naar de toekomst in de benen te houden. Ja. Daar maak ik me wel zorgen over. En als dat nou alles was, dan zou je zeggen, nou, dan gaan we daar hard voor werken. Maar nu hebben we inderdaad de oorlog in de Oekraïne met heel veel gevolgen. Ook veel tweede orde en derde orde gevolgen die we nog niet eens echt helemaal snappen.
Zoals? Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, kijk, wat je nu ziet is dat, nou, laten we zeggen, oorlogsdreiging is sowieso niet goed voor het vertrouwen. Een oorlog op je eigen continent.
Historisch laag, hè? Absoluut. Consumentenvertrouwen.
Ja. Ja. En het rare is dat het producentenvertrouwen dat eigenlijk niet zegt. Maar goed, dat kan ik ook niet verklaren. Maar dus oorlogsdreiging aan zich is al een negatieve incentive. Als je dan kijkt naar de gevolgen daarvan, inflatie, met name energieprijzen, energieinflatie, brandstofafhankelijkheid. En daarmee dus ook een ongelooflijk dalende koopkracht bij veel mensen die daarvoor gecompenseerd willen worden. Dus dat komt uiteindelijk als tweede orde effect ook op het bordje van ondernemers in een toch al krappe arbeidsmarkt.
Ja, want horen jullie dat al? Dat medewerkers, collega's aankloppen en zeggen, ja, ik zag mijn energierekening en ik zie de arbeidsmarkt. Ik wil eigenlijk wel iets meer verdienen, want dit gaat niet goed komen.
Ja, natuurlijk gebeurt dat. En ik denk, kijk, dat is een van de dingen die wij ook iedere keer proberen duidelijk te maken. We hadden nog niet zo lang geleden, midden in die Oekraïne ellende, twee ministers en een minister-president die opriepen tot loonsverhoging bij bedrijven als oplossing voor dat koopkrachtverlies. En dat Weet je, dat is een knop waar je aan kan draaien. Maar wij alle drie de bewindspersonen vergaten dat van elke euro die je aan salaris overmaakt aan je werknemer, 70% bij hun in de schatkist landt. Dus het was eigenlijk een beetje preken voor eigen parochie.
Ja, ze zeiden eigenlijk, geef ons meer belasting.
Ja, en eigenlijk hadden ze moeten zeggen, we gaan die belastingen wat verlagen. Daar houden mensen meer geld over. Hoe leuk is dat? Ja. Maar dat terzijde. Wij zien al dat zeker het cao-mandje, het gewogen cao-mandje, dus de cao's die aflopen en worden verlengd, dat op dit moment zo rond de 3,6-3,7% en het neigt naar 4% stijging al in zich heeft. Dat is meer dan de kerninflatie die op dit moment 3% is. En daarnaast, en dat was jouw vraag, zie je dat die informele loonstijgingen, mensen die van baan veranderen of van functie, dus verbeteren, maar ook mensen die naar hun werkgever gaan en zeggen, joh, als je wil dat ik blijf, moet ik er wel wat bij. Ja, dat gaat ook hand over hand. Ja. En dat is.
En dat gaat wel wat meer over wat meer dan 4%, denk
ja,
ik.
Ja, wij schatten in dat ook, nou ja, in ieder geval tussen 1,5% en 2,5% is. Hè, over het geheel.
Gemiddeld, ja.
Dus dat betekent dat de salarissen in Nederland, als je er gewoon even bij elkaar optelt, meer dan 5, misschien wel 5,5% zijn gestegen.
Ja,
dat kunnen we maar zo lang volhouden, want ook die hogere loonkosten zul je vroeg of laat ergens moeten verdisconteren in je prijzen. En dat gaat leiden tot inflatie. En dus minder koopkracht. En dan krijg je wat waar iedereen zo bang voor is. Een loonprijsspiraal of beter nog een prijsloonspiraal.
Ja.
Dus het gebeurt al, ja. Klopt.
Ja interessant. Het ingewikkelde voor jou lijkt me vooral dat we hebben het over het MKB. Nou, het zijn volgens mij meer dan een miljoen bedrijven.
Ja,
en alles van in alle branches. En dan, je bent een bedrijf als je iemand in dienst hebt, volgens mij. En het houdt een beetje op bij 250 medewerkers, volgens mij. Hè? Dan ben je daarboven ben je een groot bedrijf.
Ja nou. Dus die definitie is altijd al lastig. Hè? Als het maar uitkomt, dan reken ik zoveel mogelijk mensen bij dat MKB. Want dan,
dan ja, pak je alle ZZP'ers er nog bij.
Dan geeft dat natuurlijk inderdaad nog wat meer status aan het verhaal. Maar het is wel zo dat als je door je oogharen kijkt en niet al te ingewikkeld doet over de hele krappe definitie, dan is 99% van het bedrijfsleven in Nederland is MKB.
Qua aantallen.
99%, ja.
En stel je nou voor, hè, ik ga je toch even, want je bent verantwoordelijk voor het MKB of je bent spokesperson voor het MKB. Stel je voor dat het MKB één hele grote werkgever was. Dat is het niet, maar stel je voor dat het zo zou zijn. Hoe zou die werkgever dan scoren? Als het gaat over de aandacht voor zijn werknemers. Dus stel je voor dat het MKB zou meedoen met de Great Place to Work of de beste werkgever of nou al die dingen die we hebben. Hoe zou het MKB scoren?
Ik denk hoog.
Ja, waarom? Ja.
Nou, omdat bij dat MKB, hè, even weer die getallen. En laten we kijken of we het gemiddelde MKB-bedrijf kunnen bedenken hier. Het gemiddelde MKB-bedrijf, dat is een gemiddelde wat komt uit 350.000 bedrijven met mensen in dienst in Nederland. Dat is ongeveer de omvang.
Ja.
Als je degene met 2 werknemers tot en met de grote concerns allemaal bij elkaar optelt en deelt door het totale aantal. Ja, het is een rekensom, ik weet het.
Ja.
Dan kom je op een gemiddeld bedrijf in Nederland met 7 werknemers. Dus dat is het gemiddelde.
Zelfs als je de grote erbij telt.
Als je iedereen erbij telt.
Ja. Dus ook de Belastingdienst.
Ja, nou ja, dat is geen private sector.
Okay, alle
dus private.
De
publieke werkgevers.
Dus ABN AMRO doen we erbij.
Ja, en weet ik, DSM en Shell, als dat nog Nederlands is. Maar tel iedereen bij elkaar op.
Ja. En 7 mensen.
Dan kom je op 6, 7 mensen. En daar zit de ondernemer bij in. Nou, als dat in je hoofd een beetje het bedrijf is waar wij het nu over hebben, dan zie je dat zo'n bedrijf eigenlijk van nature, gewoon omdat het moet, veel aandacht heeft voor die individuele werknemer. Want die ondernemer heeft geen HR-afdeling, heeft geen salarisadministratie, heeft geen hele ingewikkelde stafafdelingen waarvan alles wordt gedaan. Nee, dat doet hij allemaal zelf. En hij weet als geen ander dat hij afhankelijk is van die andere 5, 6 mensen in zijn bedrijf.
Ja.
Hij weet ook als geen ander dat hij heel erg afhankelijk is van zijn omgeving. Collega-ondernemers in de buurt, voetbalclub, fanfare.
Ja.
Dus je ziet dat een ondernemer van die omvang heel goed snapt dat goed zijn voor je omgeving en je eigen mensen, dat de weg naar het succes is. En dat doen ze onbewust bekwaam. Dus zij handelen niet vanuit een strategie en ze hebben geen boek gelezen. Ja, sommigen wel natuurlijk, maar die doen dat omdat ze gewoon begrijpen dat gemotiveerde werknemers, gemotiveerde omgeving, blije klanten, dat het succes is. En daar hebben ze geen beleid voor nodig. Daar hoeven ze niet boeken vol over op te schrijven. Daar hoeven ze niet allerlei checklisten en procedures voor in te vullen. Dat doen ze gewoon.
Het scheelt ook een hoop gedoe, hè?
Ja, het houdt het overzichtelijk. Maar als dan de omgeving vervolgens wel van jou gaat vragen om het allemaal toch te doen. Hè, want dat is uiteindelijk waar ik me het meest druk om maak. Want je stelde net helemaal in het begin nog zo'n vraag van oh, al die, wat komt er nou eigenlijk allemaal op dat MKB af?
Ja.
Nou, er zijn eigenlijk denk ik twee hele belangrijke onderwerpen die ik de afgelopen tijd geprobeerd heb onder de aandacht te brengen van onder andere de politiek. Eén is de arbeidsmarkt, daar komen we zo nog op. Maar de andere is bijvoorbeeld regeldruk. Hè, dus wij zijn in Nederland, hebben we bedacht dat we alle uitzonderingen die zich kunnen voordoen, en over het algemeen zijn dat negatieve uitzonderingen, dat we daar regels voor willen maken om te voorkomen dat het ooit nog gebeurt. En die regels zorgen ervoor dat ook ondernemers die niks te maken hebben met die uitzondering zich toch moeten verhouden tot die nieuwe regels en daar dus allerlei administratieve druk van ervaren. Nou, dat is voor een ondernemer van die omvang nogal ingewikkeld. Want als jij gewoon overdag een soort meewerkend voorman bent, je doet in het weekend je administratie, ja, dan ben je niet in staat om al die compliance vraagstukken te onderhouden.
Ja, los van het feit dat je voor waarschijnlijk het tegenovergestelde ondernemer bent geworden. Namelijk omdat je geniet van de vrijheid en zelf te kunnen kiezen. En dan moet je ineens door hoepels springen.
Exact. En je ook niet in de wereld bent om dood en verderf te. Hè? Dus die ondernemer die wil gewoon vanuit zijn intrinsieke motivatie de goede dingen doen. Natuurlijk voor zichzelf, want daar ben je ook ondernemer voor. Maar zoals ik net al zei, dat kan je niet zonder de omgeving. En we leggen ze eigenlijk vast met allerlei ingewikkelde regelgeving die niks bijdraagt. Hè, die alleen maar vraagt om vast te leggen wat je toch al deed. Ja, dat is erg ingewikkeld.
Hoe is het met leren gesteld? We weten hè, met z'n allen dat alle vakgebieden veranderen steeds sneller door technologie. Nou, alle dingen die we al besproken hebben, maar ook vakgebieden. Zijn ook vakgebieden die verdwijnen of wordt gewoon minder werk in. Dus we zullen met elkaar onszelf steeds moeten blijven ontwikkelen.
Ja.
Hoe is het daarmee gesteld in het MKB? Zonder die HR-afdeling, zonder die hoofd learning en development?
Ja, dat is weer een definitievraag. Hè? Dus als jij, want daarom blijven wij ook graag weg bij het woord leren. Want veel mensen hebben een grondige hekel aan leren. Hè? Die hebben niet voor niks de schoolbank op een bepaald moment verlaat, omdat ze dachten, nou, ik wil gewoon lekker de praktijk in. Maar dat ontwikkelen, dat is wel een goed woord. Ik denk dat heel veel werknemers bij MKB-ondernemers zich ontwikkelen in hun werk. Hè? Learning by doing. En daar ontdekken wat ze goed kunnen, maar vooral ook wat ze niet kunnen. En zich logischerwijs ook gaan ontwikkelen in de richting van de dingen die ze goed kunnen. En een goede ondernemer ziet dat. Geeft dan ook de ruimte aan die werknemer om de beste te worden in dat wat hij al goed kan.
Ja, en omdat hij er gemiddeld 6 heeft naast zichzelf, hoef je daar niet ingewikkeld over te doen, want je ziet het voor je ogen gebeuren.
Precies. En met name dat informele leren en het ontwikkelen van competenties, dat is iets wat in het MKB gewoon normaalste zaak van de wereld is. Nou, vervolgens wil je natuurlijk wel dat mensen misschien zelfs over hun bestaande baan heen kijken of een ontwikkeling op termijn buiten het bedrijf, omdat of de baan in de toekomst ophoudt of omdat de uitdaging er niet meer is. Ja, die mensen wil je natuurlijk wel aanjagen om zelf, want ik vind dat de regie op je ontwikkeling ligt uiteindelijk bij de werknemer of bij de werker. Degene die door wil of door moet. Ja, dan
en waarom vind je dat?
Nou, omdat je moet je altijd afvragen, voor wie doe je het? En natuurlijk hebben wij geschoolde mensen nodig in bedrijven om onze bedrijven in de benen te houden. Maar de individuele werknemer doet het natuurlijk ook voor zichzelf. En daar moet primair de incentive liggen. Zowel in de initiële opleiding is dat zo. Maar dat betekent ook dat als je in je werk verder gaat, zul je zelf ook aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling. En de kwaliteit die je hebt om verder te komen als je dat wil. Hè? Want ik heb ook geen enkele mening over mensen die zeggen, nou, wat ik doe vind ik prima en dat wil ik eigenlijk altijd blijven doen.
Ja.
Ja, wie ben ik? Maar als je ziet dat je verder kunt komen, ja, dan ben je eerst zelf degene die daarvoor verantwoordelijk is. Dat blijft altijd de persoon zelf.
Ja, misschien heb je nog de regeldruk waar je het net over had. Alle zaken die erbij komen waarvoor één medewerker aangewezen wordt. Van verdiep je daar nou eens in?
Ja.
Wat soort van de uitzondering op de regel is? Want dan heb je als ondernemer vooral wat aan. Als medewerker heeft dat wat minder te maken met je eigen ontwikkeling. Misschien dat je dat dan bij moet leren.
Nou ja, ik blijf hier een beetje op hangen. Dat doe ik niet voor niks. Okay. Omdat het best wel fundamenteel is. Hè? Want als je inderdaad zegt, oké, het de primaire verantwoordelijkheid van de ontwikkeling ligt bij jezelf,
ja,
bij het individu. Dan is dat een hele, dan komen daar hele andere dingen uit als je vanaf daar gaat denken, dan als je zegt nee, de primaire ontwikkeling van individuen, de verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de overheid of ligt bij de werkgever. Ja. En dan ga je andere dingen doen.
Klopt.
En een van de dingen waar ik, want ik keek daar zelf ook altijd zo naar, dacht ja, weet je, het is jouw ontwikkeling, dus ben jij, hè, dus ben je, sta je zelf aan de lat. Dat denk ik nog steeds. En ondertussen weet ik ook genoeg over hoe het gedrag van mensen in elkaar zit. En dat leren en ontwikkelen. Nou, hè, je zegt het zelf al. Heel veel mensen hebben geleerd dat leren niet leuk is. Dus dat helpt al niet. Maar wat ook ingewikkeld is, is dat jezelf ontwikkelen heel vaak gaat over de toekomst. Hè, als het niet al in het hier en nu is, want dat gaat allemaal, ik denk in het MKB, veel beter dan in grote bedrijven. Want er is veel meer ruimte, het is veel dichterbij. Die ondernemer die ziet waar mensen van oogjes van gaan glimmen en waar ze blij van worden. Terwijl een leidinggevende vaak of minder dichtbij zit of het minder belang bij heeft. Dus ik denk dat het MKB daar heel veel voordelen bij heeft. Maar die lange termijn, die is natuurlijk super ingewikkeld. Want ja, weet ik veel. Als mensen aan mij vragen, wat ben je over 5 jaar aan het doen? Ik weet het zelf ook niet. Nee. Ik heb geen idee.
Nee, maar dat geldt ook voor die ondernemer.
Ja.
Dus heel principieel, maar ja, nogmaals, dat heeft misschien een klein beetje ook te maken met je overtuiging. Hè? Dus waar kom je vandaan? Ja, ik vind dat wij met z'n allen als samenleving en daarmee ook de overheid moet bewaken dat mensen die het niet zelf kunnen, hè, laten we zeggen de mensen die wat zwakker op de arbeidsmarkt staan of mensen die gewoon ja, net even een andere afslag in het leven hebben genomen en waar je voor moet zorgen. Daar staan we aan de lat. Maar voor de rest, mensen die zichzelf kunnen ontwikkelen en zelf kunnen ontplooien, ja, en zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, dat is voor mij is dat uitgangspunt bij alles.
Ja.
En dan kun je niet als overheid mensen gaan vertellen, gij zult. En je kunt als bedrijf zelfs niet eens gaan zeggen, je moet.
Ja.
Je kunt er wel budget voor allokeren. Je kunt nadenken over hoe doen we dat. Je kunt de richting aangeven. Je kunt mensen proberen te vertellen waar jij denkt dat het heen gaat. Hè. Ik heb zelf anekdotisch, ik heb een schoonmaakbedrijf. En ik zag een aantal jaar geleden dat wij allerlei hele ingewikkelde pakketten gingen aannemen. Scan en herken. Om digitale facturen. Of om facturen te digitaliseren. En ik keek er eens naar. Ik denk, nou, dit gaat heel veel mensen in mijn bedrijf een baan kosten.
Oh ja.
Dus ik heb op een gegeven moment bij een bijeenkomst die wij jaarlijks doen met al onze collega's. Heb ik eens aangegeven, jongens, nou, als je op de administratie werkt. Daar zitten nu 8 mensen. Ik verwacht dat over 3 jaar daar misschien nog 2 mensen zitten. En de rest gaat volledig geautomatiseerd.
Oh ja.
Hou er rekening mee dat je iets anders moet gaan doen.
Ja.
Ja, ik vind dat je dat eerst moet vertellen. Vervolgens was de reactie 0. Want alle 8 dachten ze dat ze bij die laatste 2 zouden.
Tuurlijk, ja, precies. Ja.
Dus dan moet je iets gaan doen om ze duidelijk te maken wat het betekent. Ik heb toen een automatische schoonmaakrobot in mijn bedrijf laten rondrijden. Om ze te laten zien dat zelfs de schoonmaker op een gegeven moment risico loopt. En
ja.
Ik hoopte dat ze erover na gingen denken. Maar gebeurde niet totdat je echt in dialoog gaat of het einde nabij is. En dan raken mensen in paniek. Nou, en ik denk dat het aan een werkgever is om dan ook aanbod te hebben. Om te zeggen, luister, als jij je nu gaat scholen, misschien binnen het bedrijf, misschien zie je een kans. Maar misschien moet je ook wel rekening houden met het feit dat je bij ons weg moet en dat jouw vakgebied straks niet veel gevraagd meer zal zijn.
Ja, precies. Ja.
Wat heb je nodig?
Ja, dus jij zegt ook eigenlijk daarmee van de verantwoordelijkheid ligt bij dat individu, maar dat betekent niet per se dat die ook alle lasten moet dragen. Of,
nee, zeker niet.
Dat je zegt, niet. Nou, het is jouw probleem, succes ermee.
Nee,
maar
zo zit gelukkig ons systeem ook niet in elkaar. Hè? Dus we hebben, even los van of ik vind dat het altijd goed werkt, maar we hebben natuurlijk wel een aantal waarborgen gebouwd, waarbij mensen die aan het einde van hun carrière binnen het bedrijf zijn, omdat de baan ophoudt te bestaan, of omdat er betere mensen komen, omdat ze zelf geen energie meer hebben, dat we daar budget voor hebben om zich te ontwikkelen. Maar mensen moeten daar natuurlijk wel A van weten, en B moeten ze er ook gebruik van maken, want het gaat niet vanzelf.
Ja. Maar het interessante is, je hebt zelf meegemaakt dat, als je laat zien van, hey, joh, die zekerheid die je dacht die je te hebben, die zekerheid die is een stuk minder.
Ja.
En je ziet hoe irrationeel mensen daarop reageren.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk overal. Hè? Dat hebben we bij de banken gezien. Die zagen natuurlijk ook al jaren van tevoren aankomen van, ja, we gaan heel veel mensen straks niet meer nodig hebben. Die hebben daar ook over gecommuniceerd. Zijn allerlei technologische ontwikkelingen waar je op je vingers na kan tellen wat er gaat gebeuren en waarover gecommuniceerd wordt. Maar er gebeurt iets raars met mensen. Dus die komen niet in de ondernemende actie. En ik denk dat dat wel eens een uitdaging is, juist voor MKB'ers. Omdat die, ja, dat zijn ondernemers. Dus die hebben altijd, ik zeg altijd, bij ondernemers hebben een eigen motortje. Ja. Een soort kernreactor. Ja. Die hoeven niet aan te zetten. Ja. En die staan altijd aan. Maar dat is iets bijzonders.
Ik denk ook dat dit bijvoorbeeld in Amerika heel anders is, omdat daar ander ontslagrecht geldt. Dus daar heb je ook meer een ondernemersgeest misschien onder individuele medewerkers.
Ja, en dat wordt natuurlijk, ik denk dat het in Nederland beter wordt. Maar
ik weet niet of het goed is hoor, maar het is wel anders. Ja. Ja.
Nou, er zitten inderdaad wel een paar negatieve prikkels in ons systeem. En even los van dat ik die Amerikaanse toestanden ook niks vind. Hè?
Ja. Ja.
Maar het is wel zo dat ons ontslagrecht en de gepercipieerde zekerheid van mensen, dus wat ze denken te hebben. Dat er wel toe leidt dat mensen langer stil blijven zitten. Wij roepen natuurlijk al tijden van ook dat ontslagrecht zou ietsje minder kunnen in Nederland. Nogmaals, niet Amerikaans, maar het zou wel op bepaalde gronden moeten kunnen. Op het moment dat mensen zich ook iets meer bewust worden van het feit dat iets ook kan stoppen, maakt denk ik dat ze sneller in ieder geval in het standje komen. Dat ze ook denken van verrek, nou moet ik ook gaan ondernemen of ik moet actie gaan ondernemen.
Ja.
Maar nou eens dat het gesprek over de toekomst van het bedrijf is wel iets wat je als ondernemer met je mensen altijd moet doen.
Ja.
Maar de vraag is, gebeurt dat dan niet? Ik denk het wel. Maar het is een proces waar je samen in ieder geval stappen moet maken. En er zullen altijd mensen blijven, nogmaals, die blijven zitten en denken, joh, weet je, dan komt er een reorganisatie. En dan zien we het wel.
Ja, precies.
Dan krijg ik een transitievergoeding. Je weet wel, zo'n ding wat bedoeld was als transitie. En dan denken ze, nou, dat is een mooie zak met geld. Kan ik het even uitzingen?
Precies.
Maar die,
grap arbeidsmarkt. Ik vind wel wat anders.
Ja. Die was nou net bedoeld. Om te gaan studeren of zoiets.
Die transitievergoeding. De enige transitie die erin zit, zit in de naam. En voor de rest is het eigenlijk gewoon nog steeds een ouderwetse ontslagvergoeding.
Oh, ja. Ja.
Jacco, ik hoor jou zeggen. En ik zie dat ook gelijk voor me. In het MKB wordt heel veel geleerd op het werk. In het werk is eigenlijk veel meer ruimte om te experimenteren, om dingen uit te proberen. Sterker nog, dat wordt zo helemaal niet genoemd. Dat heet gewoon werken. Want je bent met z'n zevenen. Dus je hebt niet allemaal specialisten. Dus als er iets nieuws binnenkomt, dan kijk je elkaar aan en zeg je, nou ja, ik ga het wel proberen.
Ja.
En dan leer je weer wat nieuws bij. Dus dat zit inherent in de manier van werken, omdat je gewoon niet heel groot bent. Die langere termijn, buiten je eigen wereld ontwikkelen. Wat zou daarvoor nodig zijn? Of wat zie je al gebeuren waarvan je denkt van, nou, dat hebben we al helemaal voor elkaar?
Nou ja, het begint bij dit soort gesprekken. Hè? En dat zijn gesprekken die je natuurlijk op heel veel plekken moet voeren. Over. Eigenlijk hebben we dat al wel achter de rug. Iedereen begrijpt al wel dat een lifetime employment. Hè? Dus als we zeg eens 30, 40 jaar geleden naar een baan en een werkgever keken. Van ik begin ergens, ik ontwikkel me en ik ga daar door tot mijn pensioen. Iedereen is er al achter dat dat niet gebeurt.
Ja.
En mensen zien ook wel dat er heel veel vormen zijn van werken. Hè? Dus dat klassieke werknemer-werkgever model is ook over. Mensen gaan ook nog eens een tijdje zelfstandig zijn en kiezen ervoor om dat hybride te doen. Dus een deel werken bij een werkgever en een deel voor zichzelf. Dus er zijn heel veel nieuwe modellen ontstaan.
Ja.
En dat moet zich allemaal nog wat zetten. Dus het gesprek over dat een leven lang bij dezelfde werkgever, nou, dat niet meer je droombaan is, dat is één. Maar het vervolg is wel, maar wat ga ik dan doen en wat is kansrijk? Wat vind ik leuk? Leuk, een beetje een jeukwoord, maar waar ben ik goed in? Over het algemeen, waar je goed in bent, vind je ook leuk. En hoe kan ik daar in de toekomst nog mijn salaris uithalen of misschien mijn zelfstandigheid in vinden?
Ja, precies.
Nou, dat gesprek, dat moeten we leren. En we moeten vooral leren om bij mensen dat gevoel van ik heb zelf ook regie neer te leggen.
Ja.
Ja, want dat gesprek over, stel je voor dat je hier niet meer werkt. Is dat nou een gesprek wat MKB-ondernemers voeren met hun collega's? Want dat is ook een gevaarlijk gesprek. Dat iemand denkt, oh ja, kan ook ergens anders gaan. Stel je voor dat je iemand
bedankt.
Op gedachten
ja,
brengt.
Ik ga.
Goed idee, ja.
Ja, ik denk dat heel veel ondernemers op dit moment inderdaad in het standje zitten. Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn talent bij me hou? Ja. Ten koste van bijna alles, want er is krapte. En krapte, ja, weet je, dat is in ieder geval vaak geen aanleiding voor een exitgesprek. Maar dan nog, hè, dus wat ik net over de administratie zei. Het is natuurlijk heel bijzonder dat we bijvoorbeeld nog steeds dit gesprek bijvoorbeeld in het onderwijs moeten voeren. Van hoeveel mensen met een administratieve opleiding op niveau mbo 2 leveren jullie af?
Precies, ja.
Hoe kansrijk is dat in die nieuwe wereld? Ja. Nou ja, nul. Moeten we daar niet wat mee? Maar zelfs dat gesprek is al ingewikkeld. Ja. Dus ik zie wel dat werkgevers een poging wagen. En daarom is het ook zo ingewikkeld om iets generalistisch over dat hele MKB te zeggen. Er zijn ook veel MKB'ers met 2 werknemers. Nou, weet je, dan wordt het al een heel ander gesprek.
Ja.
En er zijn ook MKB'ers met 250 werknemers. En daar kun je al wat meer verwachten van loopbaanbegeleiding.
Precies.
Daar zal er wel iets van een HRM-functie zitten.
Ja.
Dus het is niet één groep. Het is een hele diverse groep.
Zou dat iets publieks moeten worden? Er zijn natuurlijk al gesprekken over geweest. Hè, om een soort ontwikkelbudget te allokeren. Wat van jouzelf is. Maar ook om daar een soort...
Subsidie voor loopbaancoaching en zo.
Ja, maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, joh, weet je, elke 5 jaar, elke 3 jaar krijg je gewoon een soort APK-gesprek van hoe is het met je loopbaan?
Ja.
En dat organiseren we gewoon met z'n allen.
Ja, je zou dat bijvoorbeeld heel prima bij het onderwijs neer kunnen leggen. Hè? Je hebt een school verlaten en dan ben je, weet ik veel, onderwijsinstelling X Insight. En zij krijgen de opdracht om periodiek te kijken. Van, ben je nog, nog up-to-date in je huidige vak? Of ben je misschien toe aan iets anders?
Ja.
Nou, hoe je het ook inregelt. Het belangrijkste vertrekpunt blijft weer. Wie is er verantwoordelijk? Nou, ik heb gezegd primair natuurlijk de werker.
Ja.
En hoe zorg je ervoor dat dat ook bij hem of haar top of mind wordt? Nou, daar kan de overheid iets doen. Maar hoe zorg je er ook voor dat zo iemand begrijpt dat er een stevig budget klaar ligt voor die ontwikkeling? En dat hebben we denk ik op heel veel plekken zo georganiseerd dat het voor een individuele werknemer bijna niet te doen is om na te denken over wat kan ik eigenlijk en welke budgetten zijn er voor beschikbaar en hoe kom ik daaraan?
Wie vind je dat er moet betalen eigenlijk?
Ja, dat doen we met z'n allen. Het maakt mij niet uit, linksom of rechtsom. Kijk, als de overheid zegt wij moeten het doen, betaal ik belasting. Als je zegt de werkgever en de werknemer moeten het doen, dan hebben we O&O-fondsen. En als je zegt de ondernemer moet het doen omdat die niet voldoende geïnvesteerd heeft in de toekomstbestendigheid van de baan en de pers en de medewerker. Ja, dan krijg je een transitievergoeding. Het zijn eigenlijk 3 grote brokken met geld die we hebben. Initiële opleiding. Jij en ik mogen ons allemaal laten opleiden
studiefinanciering, zeg maar.
Master. Nou ja, studiefinanciering en de betaling van feitelijk het onderwijsproces zelf. Hè?
Ja, juist. Ja.
Die kleine bijdrage die je zelf moet betalen staat niet in verhouding tot wat je terugkrijgt van de samenleving.
Ja.
Maar daar hebben de meeste mensen nog budget staan. Hè? Want als jij op mbo 2, 3 of 4 niveau of op hbo niveau bent uitgestroomd, heb je niet maximaal gebruik gemaakt van je budget.
Dus dat is geld. Ja.
Nou, vervolgens heb je, wat ik al zei, als je met je werkgever in een systeem van een cao zit, en dat zit een groot deel van de werkende Nederlanders, ja, dan heb je vaak ook een O&O-fonds, dus een opleiding- en ontwikkelingsfonds. Daar stop jij een beetje geld in en je werkgever. Dat is vaak ook een stevige pot.
En dat is branchespecifiek, toch?
Ja, en dat maakt het wel eens ingewikkeld. Hè? Dus dat de opleiding vaak binnen de branche wordt gezocht. Terwijl je mensen veel meer dwars door branches heen wilt opleiden.
Ja.
Dus iemand die nu bij mij bijvoorbeeld aan zijn mak zit als schoonmaker. Ofwel fysiek, ofwel omdat hij gewoon meer in zijn mars heeft en graag buschauffeur wil worden.
Maar zeg je dan, O&O-fondsen, allemaal fuseren, maken er 1 club van?
Nou, dan maak je zelf... Kijk, ik heb tot dusver krijg ik heel veel goede kritiek als voorzitter van MKB Nederland. Omdat ondernemers en mijn koepels vinden dat ik de goede dingen zeg. Maar ik ben 1 keer heb ik mijn leven in de waagschaal gelegd toen ik zei, laten we die O&O-fondsen maar eens afschaffen. Omdat O&O-fondsen, paritaire fondsen, waar werkgevers en werknemers eigenlijk ook het bestuur vormen.
Ja.
Ja, dat zijn ook wel kleine koninkrijkjes. En voor een deel doen ze goede dingen voor hun branche. Het geld komt ook uit de branche.
Ja.
Maar we moeten wel leren denken dat mensen niet altijd in dezelfde baan blijven. En dezelfde competenties moeten hebben.
Ja.
Maar dat mensen ook niet altijd meer in dezelfde branche blijven. Dus je zult soms voor de vitaliteit van je eigen branche ook na moeten denken over mensen die gaan vertrekken. En alleen dan kun je ook nadenken over mensen die ergens anders vandaan komen. En dat hele denken zit nog te veel in hokjes. Dus het hoeft voor mij niet.
Maar het droom is...
Nou, voor
mij, hoe zou het moeten zijn?
Nou, ik gun elke Nederlander een eigen L-rekening. Een leerrekening. Waar dus die verschillende budgetten gewoon ook opgestort worden.
Ja,
en die mag
je
gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling.
En als je een pensioenoverzicht hebt, heb je ook
een eigen leerrekening. En daar staat op hoeveel budget er is voor jou om te investeren in je ontwikkeling. En daar is altijd binnen een bepaalde bandbreedte. Hè? Dus ik ben zelf ik wil niemand tekort doen, maar... Ik vind de cursussen macramee vind ik eigenlijk niet. Tenzij je macramee leraar wil worden. Maar
ja, ja.
Oké. Maar dus als het zeg maar effect heeft.
Zo weer in, hè, macramee.
Ja, weet je. En ik vind het best lastig. Want
je moet er iets slims voor verzinnen.
Ik doe heel veel mensen tekort. Ja. Want wat ik wat minder er vindt toe doen, vindt een ander misschien heel belangrijk.
Dus ja, vanzelf.
Geen waardeoordeel.
Je punt is dat je niet de hobbycursus. Dat moet wel bijdrage leveren aan je werk.
Aan je ontwikkeling. Ja. En het liefst de ontwikkeling in je huidige baan of in de richting van je nieuwe baan. Maar wel precies. Loopbaanperspectief hebben.
Ja, maar ja, weet je, dat lossen we op.
Ja, dat
gaat lukken.
We hebben die L-rekening.
Dus die L-rekening. Daar komt ook gewoon dat geld wat je normaal gesproken dus in je O&O stopt. Het komt er ook netjes op te staan. En het geld van je transitievergoeding zie je daar ook. En dat is het beschikbare budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Ja,
en waarschijnlijk schrikken jij en ik wat er dan op staat als je geboren wordt.
Ja, en wat je er allemaal mee zou kunnen. En als je het laat lopen, dat je het ook gewoon niet kunt gebruiken, dan is het weg.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen geen idee hebben wat dat is. Nou, dus dat is één. Ik heb aan de andere kant, er moet nog een rekening bij. Dat is een geblokkeerde rekening. Omdat ik ook vind dat we in een moderne wereld waarin werkers allerlei vormen hebben. Of dat nou een tijdje zelfstandig is als werknemer of als ondernemer. Je zou ook eigenlijk zeg maar al je sociale premies en lasten van een aparte rekening moeten betalen. Niet meer de werkgever voor al die herendiensten op laten draaien. Dus dat wij zijn een soort uitvoeringsinstelling van de overheid. Als zij niet kunnen, moeten wij het maar doen. Ik denk dat met de huidige automatisering het veel makkelijker is om dat deel van, laten we zeggen, je loon op een geblokkeerde rekening te zetten. En vandaar gewoon te betalen wat je moet betalen voor de situatie waarin jij je bevindt. Dus dan ligt de regie wederom bij degene. Ja, je kunt het niet gebruiken om op vakantie te gaan natuurlijk, hè? Want het is een geblokkeerde rekening. Maar je moet het gebruiken om de belasting te betalen, premies, je pensioen als je in een pensioenfonds zit of je whatever.
Oké. Okay.
Ja. Maar goed, dat is een vereenvoudigde werkelijkheid.
Ja, precies.
Zeg maar.
Ja. Ja, en wat jij dus zegt is, ik ga een mbo-2-opleiding doen. Nou, dan ben ik een hoop geld uit mijn potje ben ik kwijt voor de basisschool, voor de middelbare school en voor mijn korte mbo-opleiding. Dan ga ik werken. En dan als ik daarna moet bijscholen of omscholen, dan heb ik gewoon nog een hoop in die pot zitten waarmee ik later leraar kan worden.
En als je twee masters hebt gedaan, dan na de eerste master zegt die potje, die zou je dan even zelf moeten betalen.
Ja.
Die tweede, toch?
Lijkt mij terecht. Ik bedoel, als jij het maximaal budget hebt gebruikt, als het gaat om je initiële, heel logisch als jij twee masters wil doen. Ik gun iedereen, of een derde. Maar dan moet je dan ook zelf opbrengen. En dan moeten we niet kijken naar de samenleving en zeggen, nou wil je er nog eens een keer wat bij doen?
Nee, precies.
Zo werkt het niet.
En kunnen wij deze stap in één keer zetten? Of is er een soort van korte, kleine klap die we nu al kunnen maken om het beter te krijgen?
Nou ja, kijk, als je deze discussie, daar zitten zoveel partijen die allemaal ook hun eigen institutionele belangetjes hebben. En dat maakt het best wel lastig om zo'n grote stap. En alhoewel mensen wel heel snel zeggen, oh ja, dat is een goed idee. Maar als je ze dan vraagt, hoe gaan we het doen en wat doet het jou ook pijn, dan wordt het lastig.
Ja.
Maar wat je wel ziet, is dat wij bijvoorbeeld in de SER onlangs een middellange termijnvisie het levenslicht hebben laten zien. Hè? In moderne taal is dat een sociaal akkoord. Waarbij we naast alles wat te maken heeft met flexed en vast ook heel sterk hebben ingezet in een, laten we zeggen, in een traject van werk naar werk. Dus waar we in het verleden er eigenlijk van uitgingen dat als jij je werk verliest buiten je schuld, dan maakt niet uit, je wordt werkeloos.
Ja.
Dan zak je in een niveau, kom je eerst bij het UWV, krijg je een tijdje WW. Nou, als er dan al iemand met je aan de slag gaat, duurt het even. 9 van de 10 keer komt het best goed. Maar er zakken dan vervolgens ook weer een hele groep mensen door naar de bijstand. Die komen dan bij de gemeente. Daar gaat hetzelfde traject nog een keer lopen. Allemaal weggegooid geld. Als je nou boven die twee niveaus een systeem hebt van werk naar werk, waar je als werkgevers en werknemers samen eigenlijk voorkomt dat je al die eerste stap terugzet naar de WW. Maar meteen in een traject komt waar de volgende baan voor jou klaar staat.
Ja.
En eventueel met geld erbij, wat je of zelf op je rekening hebt staan, of traditioneel nog gewoon op andere rekeningen staat.
Ja.
Om jou ook die stap te laten maken, dan voorkom je dat we iedere keer zeg maar mensen eerst moeten laten vallen en weer opruimen.
Ja, precies. Ja.
En dan kun je ze eigenlijk direct verder helpen in de richting van een nieuwe loopbaan. En dat maakt het ook voor ondernemers veel aantrekkelijker, maar ook veel socialer om afscheid te nemen.
Ja, precies. Ja.
En volgens mij is dat een beetje de route die we moeten kiezen. Dat hebben we in dat SER middellange termijn advies hebben we dat opgeschreven. Maar ja, nu ligt het natuurlijk weer op het bordje van de politiek.
Ja.
En die moeten daar nu meters mee gaan maken van hoe gaan we dat dan inrichten.
Ja, want dat zou wel een soort van puzzel zijn die ik dan in mijn hoofd heb voor de kortere termijn. Stel ik heb die onderneming met 7 medewerkers. En dan zie ik 1 medewerker die op de administratie werkt. Waarvan ik denk, nou, die zou eigenlijk beter. Of hij is best analytisch. Deze baan gaat vervallen. Misschien kan hij wel data-analyst worden. Ik noem even een zijstap. Die persoon die moet dan nu geld zien te krijgen voor een opleiding. Nou, dat kan uit die leerrekening of tegenwoordig misschien met stapbudget. Maar dat is eigenlijk niet toereikend. Hè, want daar zit niet genoeg geld in om die opleiding vanaf te maken. Dus dat is een soort van puzzel van hoe gaat die persoon dat nu vandaag kunnen financieren om die stap te kunnen gaan zetten. En twee is natuurlijk voor jou als ondernemer. Je gaat zeggen van oké, ik ga 1/7 van mijn capaciteit ga ik. Die ga ik op de lange termijn kwijtraken. Maar die moet nu altijd hebben om een opleiding te gaan volgen of iets. Hoe ga je zorgen dat je. Ik bedenk me altijd bij grote organisaties in Nederland waar ik veel kom. Ja, goed, dat is op te lossen met andere capaciteiten die ergens anders is. Maar dat heb je als MKB'er natuurlijk heel vaak niet.
Nee, kijk, ik denk dat wat voor veel ondernemers natuurlijk gewoon geldt, is dat. Wat we sociaal beleid noemen of ontwikkelbeleid. 9 van de 10 keer natuurlijk ook ingestoken wordt, zoals ik al begon, vanuit welbegrepen eigenbelang.
Ja.
He, dus je hebt als ondernemer alleen maar belang bij gemotiveerde mensen die zin hebben bij jou te werken, maar ook iets toevoegen aan zichzelf, maar vooral natuurlijk aan je bedrijf. En als dat ergens dreigt te stoppen, ben je als ondernemer natuurlijk een hele slechte ondernemer. Als je denkt, ik laat het erop aankomen, dat wordt een conflict of dat wordt een ontslagprocedure en die kost ook heel
veel
geld.
Precies, ja, is uiteindelijk duurder vaak. Ja.
En je krijgt vaak ook nog eens een keer scheve gezichten, gedoe in de organisatie. Dus een slimme ondernemer, als hij mag kiezen, waar zit ik nou mijn geld op in, dan doet hij dat niet op dat ontslag met een boel gedoe.
Ja.
Ook nog eens een keer het vernietigen van heel veel menselijk kapitaal. Dan gaat hij dat gesprek aan. Het zij gedreven door die werknemer die heeft aangegeven, ik wil graag wat anders, want ik vind het niet meer leuk. Het zij omdat hij dat zelf ziet en zegt van joh, waar droom jij nou van? Wat zou je nou willen doen? En als hij eraan rekent, zal hij altijd tot de conclusie komen dat mee investeren, hè, dus samen investeren in die toekomst, in die ontwikkeling. Misschien zelfs wel met de nieuwe werkgever, hè, want dat is een beetje waar wij naartoe willen.
Ja.
Je luistert, de vertrekkende werkgever en de verkrijgende werkgever hebben belang. Alleen er zit een gat in de competenties. Dat moet worden opgevuld.
Ja, wacht even. Dus dan zeg ik van ik wil data-analyst worden. Of die medewerker die wil data-analyst worden.
Ja.
We zoeken gezamenlijk een nieuwe werkgever. Of die persoon zoekt een nieuwe werkgever. En zegt, wil je een potentiële data-analyst hebben? Bedoel je dat?
Ja, ik denk dat het zo zal gaan.
Ja, is goed. Die wil ik wel.
Ja.
En dan gaan we samen het opleidingstraject
betalen. Nou ja, dan ga je kijken van wat is het. Wat kost zo'n traject? Ja. Wat is er beschikbaar? Nou ja, nu nog wat gefragmenteerd. Maar er is ruimte, er is geld.
Precies, ja.
Maar investeer dat dan ook daadwerkelijk in de richting waar die volgende baan zich bevindt. Zowel als het gaat om wat de werknemer graag wil, maar ook het verkrijgende bedrijf.
Ja.
Als je daar slimme bondjes sluit.
Jacco, zie je het al gebeuren? Ik heb hier ooit eens een keer, een paar jaar geleden, volgens mij. Ik heb ondertussen zoveel gemaakt dat ik ook niet meer weet hoe lang het allemaal geleden was. Volgens mij was het een werkgeversnetwerk in Arnhem-Nijmegen, die omgeving. En die deden precies dit. Dus die zaten bij elkaar en die zeiden ja. Nou, ik heb dus een dame op de administratie. Letterlijk ging dat zo.
Ja,
en
ja.
Een goed mens en dit en dat en zus. Maar ja, ik voorzie binnen nu en een jaar heb ik geen werk meer voor haar. Dus wie heeft er iemand nodig? Nou, en dan en zo
een beetje
een soort van markt.
Ja.
Zie je dat bij MKB'ers gebeuren?
Ja, je ziet overal in het land. Het zijn verschillende verschijningsvormen, maar je ziet coöperatieve verbanden. Ooit nog aangejaagd bijvoorbeeld vanuit de discussie over het tweede spoor. Hè? Dus mensen worden ziek, dreigen niet meer terug te kunnen in hun huidige functie. Gaan we vergeten we even al die mensen waar we ons altijd boos over maken, die er echt een potje van maken. Maar gewoon mensen die iets hebben of die, nou ja, de, weet ik veel, een verpleegkundige met een slechte rug, die niet meer.
Ja, precies.
En wel een hele goede arbeidsethos heeft en wel graag verder wil, maar niet weet waar naartoe en waar ze terecht kan. Ja, als ondernemers dat met elkaar delen, dan kun je dus die brug tussen werk kun je slaan. Omdat je van elkaar weet van oké, dus ik wil jou helpen en ik ga jou ontvangen. En daartussen zit een traject.
Ja.
Ik denk dat je dat op regionale schaal hartstikke goed kan doen.
Ik vind dat wij hier als opleiders ook echt een enorme rol in zouden moeten spelen.
Nou ja,
niet in faciliteren hoor, maar vooral in mensen inzicht geven in of ze het gaan kunnen. Ja, het is best een sprong nu om leraar te gaan worden. Of om, laten we zeggen, we gaan iemand anders juist de verpleging in proberen te krijgen. Dat je legt je baan in de waagschaal en je legt behoorlijk wat geld, of dat nou van jezelf is of van de over, je legt behoorlijk wat geld in de waagschaal van, nou, dat ga ik nu investeren om te kijken of ik misschien over 2 of 4 jaar, afhankelijk van hoeveel tijd je nodig hebt, voor de klas te komen. Ja, dat is best een riskant besluit van jezelf, zeg maar, waar je flink wat risico neemt.
Sterker nog, inderdaad ook het gevoel, kan ik dat überhaupt?
Ja, dat bedoel
ik. Veel mensen, bijna iedereen, die hebben natuurlijk vooral geleerd bij de dag, stukje bij beetje. Juist. En je doet een klein dingetje en denk ik, oh, dat kan ik. En doe je weer een klein dingetje en ineens kan je het.
Ja.
Ik heb ook geen opleiding tot presentator gedaan.
Niet?
Nee, die is er helemaal niet. Tenminste, ik zou niet weten waar. En het is ook gewoon aanklooien en uitproberen en eens een keer wat doen. En dan op een gegeven moment sta je hier en voordat je het weet is het je werk geworden.
Ja.
Dus het is veel minder rationeel. Maar als je echt een ander vak moet gaan uitoefenen, dan sta je ineens voor die beslissing.
Precies.
En Jacco, je zei al even van er zouden meer van dat soort samenwerkingen moeten zijn, waarbij we met elkaar eigenlijk gaan kijken. MKB Nederland is zo'n organisatie. Jullie brengen MKB'ers bij elkaar om met elkaar te praten over van alles en nog wat. En behartigen natuurlijk ook de belangen. Zou dat niet ook een rol voor jullie kunnen zijn om te zeggen, dat is wat wij gaan organiseren? Want gezien de krappe arbeidsmarkt, gezien het feit dat we iedereen nodig hebben, gezien ook de maatschappelijke kosten en de individuele verdriet wat daar zit bij mensen die hun baan kwijtraken, wij gaan dat gewoon fixen.
Nou kijk,
geef ons een beetje geld. Dat is nu
ook. Nou ja, geld is altijd goed. Nee, kijk, je moet even wat van belang is om te begrijpen wat MKB Nederland eigenlijk is en doet op dit vlak. Wij zijn een koepelorganisatie. Dat betekent dat onze leden niet ondernemers zijn, maar brancheorganisaties met leden. Dus dat is al een beetje getrapt. En dat betekent dat je zowel de kappers als de ballonvaarders, als de metaalbedrijven, bouwbedrijven, ze hebben allemaal zo hun eigen vraagstukken. Ook op de arbeidsmarkt trouwens. Kijk, wij zitten tegen de politiek aan om met de politiek en met name ook onze vrienden van de vakbonden te praten over hoe krijgen we nou die arbeidsmarkt, hoe houden we hem in balans, zou Wout Koolmees zeggen. En daar hebben we ideeën bij en dat brengen we in. En als die ideeën leiden tot inzichten of tot actie, dan is het de bedoeling dat onze brancheorganisaties, die leden hebben, aan de slag gaan met zo'n agenda. En dat organiseren wij. Maar uiteindelijk moet het doordrillen tot aan, zeg maar, individuele ondernemers in regio's. En die houden zich weer wat minder aan branchecodes. Dan moet je dus precies hebben, zoals bij ons, dat een schoonmaakbedrijf en een zorgbedrijf met elkaar afspreken dat de beste mensen uit dat schoonmaakbedrijf zich kwalificeren voor de eerste taken in een zorgorganisatie.
Want dat hebben jullie gedaan.
Ja, ik noem dat werkladders. Dus je moet eigenlijk een beetje heel rationeel kijken naar mensen die zich kunnen ontwikkelen en ontwikkelpotentie hebben. Dat is bijna iedereen. Dat je die zo vrijlaat dat ze ook die stap kunnen maken. Dat betekent, ik heb wat zal het zijn? Op dit moment in mijn bedrijf zo'n 2500 mensen werken. Ik heb op dit moment 180 vacatures. Dus ik heb een probleem.
Ja. Je hebt helemaal geen MKB in.
Dus je zou. Nee, ik zeker. Ja, helaas. dus ik zou. Eigenlijk zou ik helemaal geen mensen kwijt moeten willen. Ik zou ze moeten willen houden.
Ja.
Maar op lange termijn geloof ik dat mensen de rest van hun leven laten schoonmaken voor niemand goed is. Niet voor je fysiek, maar ook niet als het gaat om ontwikkeling.
Ja.
Dus dan moet je even kiezen, wat heeft mijn prioriteit? En zelfs in tijden van krapte leid ik liever mijn mensen op samen met mijn klant om ze hun high potentials te maken.
Ja.
En zelf mijn aandacht te vestigen aan die mensen die stap naar mij toe nog moeten maken en kunnen maken. Dus dan moet ik met het UWV en met sociale werkbedrijven moet ik in gesprek. Want daar zit vaak mijn nieuwe doelgroep. En als je op die manier mensen kunt ontwikkelen in stapjes. En als we dat allemaal zouden snappen. Dat het voor ons allemaal beter is dat we er op die manier naar kijken. Ja, dan zijn we een heel eind verder. Maar
heb jij voor de gein wel eens uitgerekend wat dat oplevert? Hè?
Want, nee. Nee, maar daar weet je, dat, ik denk dat we dat, hè, dus ondernemers zijn ongelooflijk goed in rekenen. Vooral naar zichzelf toe rekenen, ik ook. Maar sommige ontwikkelingen, sommige dingen die je doet, die laten zich gewoon niet uitdrukken in geld. Maar dat het rendement komt in een trouwe klant. Of komt in waardering van de omgeving.
Ik zit aan het maatschappelijk rendement te denken.
Ja,
dus als iemand in de bijstand zit, die gaat bij jou werken en die groeit door naar de zorg. A, je lost een vacature in de zorg op waar niemand te vinden is.
Precies.
Je haalt iemand uit de bijstand. Los van het feit van alle bijeffecten die jij nog eens een keer veroorzaakt in het leven van zo iemand. Want mensen hebben wat meer geld. Kunnen we meer geld besteden aan hun eten, hun woonsituatie.
Daar heb ik nogal een probleem. Was het nou maar zo dat mensen in de bijstand, die trouwens wat mij betreft de bijstand moet je niemand gunnen. en is geen vetpot. Maar het is natuurlijk wel heel ingewikkeld dat wij in Nederland iets hebben wat armoedeval heet. Dat iemand die een bijstanduitkering heeft en een aantal toeslagen netto meer geld overhoudt als iemand die bij mij komt werken voor pak een beet 36 uur.
Ja.
Dus daar hebben we nog wel een opdracht. Maar ik ben het met je eens dat als je beredeneert dat het ontwikkelen van mensen en de ontwikkeling van mensen en ook perspectief van mensen, dat dat de samenleving beter maakt. Ja, dan is dat precies de opdracht. Ja, en wat dat oplevert. Kijk, op dit moment is die arbeidsmarkt zo krap dat je eigenlijk het effect al ziet. Hè? Dus we hebben de bijstand loopt leeg. Dat levert ons trouwens als samenleving in euro's ook heel veel op. Het bespaart ons in ieder geval heel veel geld.
Ja.
Je ziet dat het aantal WW-uitkeringen enorm is gedaald. En dat levert ons dus ook heel veel op.
Ja.
Maar dat is alleen nog maar geld. Maar ik denk zelf dat mensen die zich aan het ontwikkelen zijn en 's avonds thuiskomen, op de bank vallen en boos zijn op hun baas. Ik denk dat die het leukste leven van de wereld hebben. He, want dat is wat je wil. Je wilt toch vertellen dat je, nou ja, dat ze weer, dat, he, dat je hebt een leuke dag gehad, maar je hebt ook een paar dingen gezien en ze hebben weer niet naar je geluisterd. Hoe leuk is dat?
Ja, precies. Ja.
Dat gun je iedereen dan de hele dag goede tijden, slechte tijden. Dat is ook niet wat.
Zeker. Tom, ik geef jou de eer van de laatste vraag. Hoe vind je dat? Om er een strik omheen te doen.
Zo. Ja, dat is goed.
Ik zet je verder niet voor het blok.
Nee, nou ja, dan kan ik tegen.
Ben je gewend, hè?
Ja, precies. Ja. Nou ja, ik vroeg net al van wat zou de eerste stap zijn? Een soort van de goede kant op of zo. Hè? Want dat is natuurlijk waar ik een beetje naar kijk. Het is een complex samenval tussen eigenlijk werkgever, werknemer. Nou, volgens mij is dat stuk trouwens nog best wel simpel. Maar bij mij zit vooral nog in mijn hoofd van wat zou de overheid moeten doen? En of de regelgeving, wat moet je forceren of zo? Heb je daar een idee bij?
Ja.
Nou ja, in
waar,
lijn
waar
met...
moet je mee stoppen?
Ik begin met een lekkere makkelijke vraag. Eindig met een lekkere makkelijke vraag.
Hebben we zeker nog 2 minuten voor.
Ja, nou maar in lijn met waar ik net over begon. Ik denk waar we aan ten onder gaan met elkaar is regeldrift. He, dus waar we continu proberen om de goede dingen te doen in hele complexe situaties. Nog meer complexe dingen toevoegen en dan denken dat het beter wordt.
Ja.
Ik zou heel graag weer teruggaan naar de kern van de zaak. Is namelijk hoe zorgen we er nou voor dat dit systeem wat we met elkaar hebben. Onderwijs, overheid en ondernemers. Dat wat soepeler draait. En dat betekent wat mij betreft dat de overheid altijd dienend moet zijn. En niet leidend. Ja. Natuurlijk de goede incentives. Hè, daar waar de markt faalt. Of waar je een onrendabele top hebt. Hè, dus waar je iets moet subsidiëren. Dat is prima.
Ja.
Maar we hebben nu zo ongelooflijk veel regels en regelingen.
Ja.
Dat de meeste mensen door de boom het bos niet meer zien. Probeer maar eens. Hè, we hebben het net. Probeer eens een stap subsidie aan te vragen. Het kan al niet meer, want dat is al vol.
Ja.
Maar probeer zo'n aanvraag eens in te vullen. Als schoonmaker die misschien zich wil ontwikkelen. Ja. Ik geef het je te doen.
Het is precies niet te doen. Ja.
Dus maak het een stukje makkelijker en overzichtelijker vooral.
Ja, dus je zegt eigenlijk misschien moeten ze wat minder doen en wat meer...
Gewoon met een aantal dingen stoppen.
Ja.
En dat scheelt ook weer tijd.
Het scheelt ook een hoop tijd.
Ja. Ja. En een boel energie. Ja.
Mooi.
Oké.
Wij zijn nog lang niet uitgepraat en dat is een goed teken. Maar we gaan wel stoppen. Dankjewel Jacco Vondel, voorzitter van MKB Nederland. En natuurlijk Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.